Ik wil vanmorgen met u een stukje lezen uit het boek Nehemia en daarna een stukje uit het evangelie van Lucas. Ik wil met u nadenken over het gebed over bidden en kijken naar het gebed van Nehemia, wat daarin gezegd wordt en ook wat de Heer Jezus daarover zegt in het evangelie van Lucas. We lezen eerst Nehemia hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 11. De woorden van Nehemia, de zoon van Hagalja. Het gebeurde in de maand Gisleu, in het 20e jaar, toen ik in de burcht Susan was, dat Hanani kwam, een van mijn broers, hij en mannen uit Juda. Ik vroeg hun naar de Joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren, en naar Jeruzalem. Zij zeiden tegen mij: de overgeblevenen die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. Ik zei: och Heere, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor hen die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. Laat toch uw woord opmerkzaam zijn en uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor uw aangezicht bid voor de Israëlieten, uw dienaren. Ik beleid de zonden van de Israëlieten die wij tegen u begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Wij hebben het grondig bij u verdorven. Wij hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes gegeven hebt, niet in acht genomen. Denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. Als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die ik gekozen heb, om daar mijn naam te laten wonen. Zij zijn toch uw dienaren en uw volk dat u verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och Heere, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar en op het gebed van uw dienaren die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk schenker van de koning. Tot zover Nehemia. Nu gaan we even naar Lucas. Het evangelie van Lucas, hoofdstuk 18, en daar lezen we de eerste 8 versen. En ook dat stukje gaat over het gebed. Staat boven de onrechtvaardige rechter. Lucas, hoofdstuk 18, vanaf vers 1. De onrechtvaardige rechter. En hij, dat is de Heer Jezus, sprak ook een gelijkenis tot hen, met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei: er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, omdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heer zeide, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel het geloof op aarde vinden? Nou, tot zover de lezing uit het woord voor dit moment. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus. Bidden en het gebed, laten we eerlijk wezen, is vaak een zwak punt van ons als geloof, kinderen van God. We hebben daar wel vaak moeilijk mee. We weten vaak niet goed wat we moeten bidden. We weten niet goed hoe we moeten bidden. Velen zijn dat ook niet zo gewend vanuit hun achtergrond misschien, dat zou ook kunnen. In sommige kringen denkt men zelfs dat dat een taak is van de dominee, die bidt wel, dat hoef ik niet te doen. Of we doen thuis een formulier gebed aan tafel, voor het slapen gaan of zo. Daar is niks mis mee, maar daar vervallen we al snel in natuurlijk. En hulp zijn het onze Vader, het gedeelte in de Bijbel waar de Heer Jezus zijn discipelen leert hoe zij moeten bidden. Kennelijk hadden zij het daar ook al wat moeilijk. Wat moet je nou bidden? Wat moet je bidden? Zeker is wel dat het gebed geweldig belangrijk is. Belangrijk voor ons persoonlijk. En in de Bijbel, in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament worden we voortdurend opgeroepen om het gebed. En waarom is dat nou zo belangrijk? Dat nou steeds naar voren. Sommigen zeggen van ja, God gaat de dingen toch niet ineens anders doen omdat ik bid. Hij gaat het toch niet anders doen dan zijn plan is, omdat wij dat aan hem vragen. Want hij heeft zijn plan toch al klaar. En hij kent toch het verleden, het heden en de toekomst. En alles ligt toch klaar, dus waarom zou ik nog bidden? En ook zeggen zij dan, mijn levensweg ligt bij hem vast. Wat is nu bidden? Ik denk dat bidden veel meer is. Bidden is niet zomaar een verlanglijstje of een klachtenlijstje. Indien bij God. Heere, wilt u dit doen? Of wilt u dat doen? Heere, wilt u zorgen dat ik geen pijn en moeite heb? Heere, wilt u zorgen dat ik allemaal... Heere, wilt u zorgen dat ik een gemakkelijk leven heb? We bidden vaak in die Heere, opdat het wel gaat. Opdat het goed gaat met mij. Niet dat ze daar niet om vragen. Natuurlijk mogen we daarom vragen. Wanneer? Als van de week weer die gevangenen, of inmiddels is het een ex-gevangene, zo nu en dan bezoek. En na een gesprekje met hem vraag ik meestal van wat voor bidden. En dan bid ik met hem. Maar dan komt hij met een hele lijst van de familie en de omstandigheden en zijn werkzaamheden en zijn gezondheid en zijn toekomst. Dat is ook heel begrijpelijk. Want we bidden gauw onszelf. Dat is een aspect van bidden. Bidden en het gebed is zoveel meer. Binnen is contact hebben met God. Binnen is een relatie hebben met God. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is van het gebed. Als dan leggen we contact met de Vader, met de Heere God. En Hij legt contact met ons. En als wij dan bidden, dan voeren wij een persoonlijk gesprek met Hem. We spreken met Hem persoonlijk. Open. We hebben een veilig gesprek met Hem. Dat is bidden. Een gesprek waarin we alles kunnen zeggen. Een gesprek waarin we alles kunnen vertellen wat leeft in ons hart. En van we weten dat Hij daarnaar luistert. Nieuw geboren is. En wie door geloof een kind van God is geworden. Die heeft een relatie met God de Vader gekregen. En die heeft de directe toegang tot Hem. Want de Heer Jezus heeft in zijn verlossingswerk, datgene wat een belemmering was, heeft U weggenomen. Dus wij hebben de vrije toegang tot God de Vader. Door gebed. En we weten dat we daarmee Hem. En dat er onze. Bij Hem. We mogen zo alles vertellen. We mogen Hem vertellen ook de dingen die we misschien niet weten. En we weten zeker dat God daarmee aan het werk gaat. En we zien dat ook in de Bijbel, dat God gaat aan het werk op het gebed van mensen. Hij komt in actie, zou je zeggen. Niet zozeer dat Hij nu ineens al zijn plannen omgooit, maar Hij gaat wel aan het werk. Bidden, weet u, dat bidden niet verandert, maar dat bidden mij verandert. Dat bidden de mens verandert. En dat God in die zin aan het werk gaat. Hij verandert de bidder zelf. En Hij blijft dezelfde. Hij is dezelfde die Hij was in het verleden. Hij is dezelfde die Hij was in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. En Hij is dezelfde nu, deze dag. Bidden verandert ons hart. Bidden verandert ons verlangens. Bidden verandert ons. Wij veranderen door bidden. Niet God verandert, maar wij veranderen. Sommigen bidden op vaste tijden. Maar het van bidden is. Het is niet gebonden aan tijd, het is niet gebonden aan plaats. We kunnen altijd op alle plekken en alle omstandigheden mogen wij Hem bidden. Of we nu aan de afwas zijn, of op de fiets zitten, dan moet je wel een beetje oppassen natuurlijk. Of in de auto zitten, maar je kunt altijd bidden. Een mens kan altijd die relatie met God zoeken. Kan altijd tot Hem spreken. Dat zij dat, daar ben je soms een hele dag mee bezig. Je bespreekt dingen met de Heer. Dat is bidden. Bidden is niet zomaar noemen of een vaste bewoordingen gebruiken. We mogen bidden vanuit ons hart. Bidden hoeft niet in een specifieke lichaamshouding. Geknield en de handen samen. Is wel goed hoor, want dat verhindert in ieder geval dat we allerlei andere dingen gaan doen. Dat gebeurt ook zo snel dat onze gedachten afdwalen aan het gebed tot Hem. Bidden, contact onderhouden en een relatie onderhouden is nooit eenzijdig, maar is tweezijdig. Dat is bij het gebed ook zo. Het gebed is tweezijdig. Anders zouden we wel tot iemand spreken, maar niet met iemand spreken. En door het gebed spreken wij met iemand. Wij spreken en Hij antwoordt. Hij luistert en Hij handelt. Zo is het ook met het contact met God. Bidden is geen monoloog. Bidden betekent niet dat wij alleen, dat ik alleen spreek en dat Hij luistert. Bidden betekent voortdurend contact hebben met Hem. voortdurend een relatie hebben met hem. Voortdurend die relatie zoeken. Voortdurend in alle omstandigheden. Ook tijdens deze eredienst. Ik kan mij voorstellen dat er gebeden in uw hart en in uw hoofd opkomen. En dat dan op dit moment ook die relatie met hem er is. En dat u zoekt naar hem en dat u bidt, Heere, wat zegt u nou hierin voor mij? Wat is nou, Heer, ik luister, wat is nou uw boodschap voor mij? Dat is bidden, zo wil de Heere spreken. Hij wil voortdurend tot ons spreken. Hij heeft een vaste verbinding met ons. En wij hebben een vaste verbinding met hem. Als wij openstaan voor hem. En als wij luisteren. Laten we nu eens kijken hoe dat bij Nehemia ging. Nehemia kunnen we heel veel leren. Nehemia was een man waar we kunnen leren over het gebed. En we zien dat in dit stukje wat hij geschreven heeft. We zien dat in zijn relatie met God, in het contact. In vers 18 komt dat zo duidelijk naar voren. De Heer Jezus vertelt dat een gelijkenis om duidelijk te maken wat onze houding is. En wat God doet. En hij zegt daar al direct in het begin. Dat wij altijd moeten bidden. En niet de moed verliezen. Lucas komen we op. Nehemia. Wat was er aan de hand? We weten weinig van de achtergrond van Nehemia. Daar wordt in de Bijbel weinig over gezegd. We weten wel zijn omstandigheden. Hij zat gevangen in Babel, Babylonië. God had Israël beloofd. Israël, als jullie gehoorzamen, zal ik je zegenen. Als je doet wat ik zeg, als je mijn woord in acht neemt, dan zal ik je zegenen. En als je dat niet doet, of niet meer doet, dan zal ik je verstrooien. God is verstrooid over deze hele aarde, Deuteronomium 28... Daar kunt u dat lezen. Israël begon goed, maar ze gingen al heel snel in de fout. Ze waren ongehoorzaam, ze zondigden, ze gingen bezig met de afgoden en ze gingen zelfs de afgoden dienen. Het gevolg was, Israël viel uiteen in twee delen. Er was een stammenrijk, dat is overwonnen door Syrië. En heel veel mensen in dat rijk zijn weggevoerd naar Syrië. En er was een tweestammenrijk, Juda noemen we dat. Dat rijk is overwonnen door het Babylonische Rijk. En de mensen zijn weggevoerd naar Babel. Wel met de belofte dat zij na 70 jaar weer terug zouden keren. Nu op dit moment van de hemel was een deel al teruggekeerd. Maar de hemel nog in Babel, in Babylonië. Ezra, de schriftgeleerde. Die leefde in dezelfde tijd. Die was al iets eerder teruggekeerd met een groep. En die waren al in Jeruzalem. En als we lezen hier van het verslag. Dan gaat het daar over wat er gebeurde in die tijd. In vers 1 hebben we gelezen. Het begin van deze geschiedenis. Nehemia was in de burg. In vers 11 staat dat Nehemia een. Van de koning was. Dat betekende niet alleen dat hij een grote leiding schonk voor hem, maar dat was een voorname positie waarin hij gaf aan het hele, bijna zeggen aan de hele catering van de koning, aan alles wat de koning dronk en alles wat daarmee te maken had, dat was een voorname positie. In vers 2 lezen we dat die mannen terugkomen uit Jeruzalem, slag doen aan Nehemia. Hij vraagt aan hen, hoe is het nu en hoe gaat het aan met de mensen die eerder vertrokken waren? Die zeggen hij, van nou, gaat niet zo goed daar. Ze leven in grote ellende, ze leven in smoot, de muur is in verval en de poort is verbrand. Zo was de situatie in Jeruzalem. In vers 4, dan zien we dat Nehemia dat slechte bericht ontvangt over zijn volk. En het raakt zijn hart. En hij is vol verdriet daarover. indruk. En de vraag, wat gaat Nehemia nu doen? Wat gaat hij nu doen met dat slechte bericht? Wat is nu zijn reactie? Wat is zijn reactie bij slecht nieuws? Bij alle ellende die hij hoort. En wat daar de mensen over... Hoe gaat hij ermee om? En daar kunnen we van leren. En dat is ook een vraag aan ons. Wat doen wij nou in ons eigen leven als de dingen niet zo goed gaan? Wat doen wij in ons eigen leven als de dingen anders gaan dan wij zouden willen of zouden hopen? Allemaal. De dingen gaan goed, maar dan word je met dingen die niet goed gaan, met ziekte van jezelf of van geliefden, of met andere omstandigheden in het gezin. Je dacht dat het vele jaren goed ging met een goede gezondheid en het ging voorspoedig, maar dan ineens is het anders. Of misschien gaat het ineens helemaal fout. En in grote nood. Niet hoe je de eindjes aan. Of misschien krijg je. In het huwelijk of in de familie. Dat kan. Van de ene op de andere dag. Je krijgt te maken met verwijdering. Met oneenigheid. Met echtheid. We zien dat in vele families. Vele gezinnen. Kan ook om tegenslag in de gemeente gaan. Kan zijn dat in de gemeente de dingen ineens heel anders gaan dan we zouden willen. En dat je daar geen gat meer in ziet. En wat moeten we nu? En welke kant moeten we nu op? Er kan oneenigheid ontstaan. Er kan zelfs ruzie ontstaan. Er kunnen diepgaande meningsverschillen ontstaan. En menige gemeente is daar al aan onderdoor gegaan, is verwoest. En wat dan? Hij ging in stof en hij begon te huilen en hij bedreef rouw terwijl hij vastte en bad. Hij zonde zich af in zijn verdriet, in zijn moeite. Eten en drinken waren niet belangrijk voor hem in die tijd, want hij was bezig met andere dingen. En hij besteedde veel tijd aan zijn verdriet en het verwerken en overdenken daarvan. En dan staat er iets heel belangrijks. Want hij deed al deze dingen in relatie met de Heere. Hij deed dit alles, letterlijk staat er, aangegeven van de God van de hemel. En dat is belangrijk. Hij deed het voor het zicht van de God van de hemel. Vanaf het begin in die situatie zocht hij die relatie met God. En deed hij dat, ging hij daarmee bezig. Namens in gebed, in relatie met God. Vaak hebben wij de neiging, in moeilijke situatie of bij slechte berichten, om eerst naar mensen te gaan. En om dat met mensen te bespreken. Of ons helemaal in onszelf. En we kruipen in een schuil en we denken dat we allemaal alleen wel aan kunnen. Nehemia ging er allereerst mee naar God. Nehemia bracht dat bij de Heer voor het aangezicht van God. Dat betekent heel dichtbij. Hij bracht het bij de Heer. En dat is zo'n belangrijke les voor ons. De Heer Jezus vertelt in Lucas 18 een gelijkenis. En dan moeten we oppassen. Daar gaat het altijd om één kerndoel. Het gaat om één punt. Soms wil men in een gelijkenis alles uitpluizen, maar dat is niet de bedoeling. Het gaat om één vastheid, om één boodschap, en iets wat de Heer wil duidelijk maken. Wel, die gelijkenis in Lucas 18, en we hebben dat gelezen, die heeft twee bedoelingen. En in vers 1 zegt hij dat, helemaal aan het begin, of in vers 1, zegt de Heer Jezus vooraf. Wat ik je nu ga vertellen, de bedoeling is dat je leert, je moet altijd bidden en niet verstoppen. Daar gaat het. Dat is de die de Heer duidelijk wil maken. Altijd bidden en niet verslappen. Er was een weduwe, zegt de Heer Jezus, die steeds naar een onrechtvaardige rechter ging. En die steeds bleef, hoe kan die rechter, doe mij recht. Er staat een woord dat betekent, bescherm mij tegen mijn tegenstanders. En die rechter die lijkt te aarzelen. Maar die vrouw komt steeds weer terug. En die komt steeds terug met diezelfde vraag. En die vrouw die geeft niet op. En die blijft komen totdat hij recht krijgt. Ze blijft komen totdat die rechter gaat handelen. En dan lijkt in dat laatste vers ook dat het iets te maken heeft met de komst van de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt tegen haar, hou vast, blijf bidden en geef niet op. Wees geduldig daarin en hou vol. En het laatste, de Heer Jezus, zou er geloven zijn als de Heer terugkomt. Hij bedoelt, zouden er nog mensen zijn die zo bezig zouden zijn? Die zo in gebed bezig zouden zijn? Die zo zouden blijven roepen en zouden blijven bidden, uitzenden naar de komst van de Heer Jezus. In Romeinen 12 staat, verblijd u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking en volhard in het gebed. Als er iets nodig is in gebed, dan is dat volharding. En dat maakt Jezus duidelijk in dat Lucas 18, volhard, blijf bidden, totdat blijf bidden, geeft niet op. Paulus zegt tegen de Thessalonicenzen, bid zonder ophouden. Geef dat nooit op. Dat doen, ga daarmee door. En we zien in deze gelijkenis dat op laatst die op laatst toegeeft en dat hij op laatst geeft waar zij om vraagt. Hij zegt in Lucas 18 vers 7, zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die nacht en dag tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten. Soms lang laat wachten. Dat kennen we. De Heer laat ons soms lang wachten. Maar hij zegt hier in dit stukje, je moet bidden en niet de moed verliezen. En soms laat de Heer je lang wachten. Maar hou vast aan het gebed. Hij heeft daar een bedoeling mee. We kunnen dat niet tot in de diepte vatten wat dat is. Maar vertrouw en hou vast en blijf bidden en geef nooit op. Dat zegt de Heer Jezus in deze gelijkenis in Lucas 18. Hou vast, blijf bidden. Dan nog even terug naar Nehemia. We zien bij Nehemia in hoofdstuk 1, in vers 5, hoe Nehemia bad. Het is opvallend dat hij begint niet met zijn vragenlijstje. Hij begint niet met zijn klachten. Hij begint niet van, och heren, wat hebben we het moeilijk. En och heren, wat heeft die groep in Jeruzalem het moeilijk. Nee, hij begint met te erkennen de grootheid van God. Hij begint met te zeggen, heren, wat bent u groot. Wat bent u geweldig. Wat bent u almachtig. Hij begint de grootheid van God te prijzen. Nehemia was in een situatie waar hij zelf niets aan kon doen. Hij kon daar niets aan veranderen. Maar dan spreekt hij uit van, heren, u bent almachtig. U staat daarboven. U kunt daar wel iets aan doen en daar vertrouw ik op. Ik kan daar niets aan doen, maar u, heren, wel. Heren, u bent een betrouwbare God, zegt hij. En hij spreekt over. Hij zegt, u bent de God van het verbond. Hij noemt hem Yahweh. Yahweh is de God van het verbond. Hij zegt letterlijk, die God die het verbond in acht neemt. Dus hij zegt, van u kan ik op aan. U doet wat u zegt en u geeft wat u belooft. Dat zeggen we altijd in het begin van deze dienst. En Nehemia. En in vers 9 van Nehemia 1 doet hij dat nog een keer. Herinnert hij de Heer daar nog een keer. U bent toch de God van het verbond. pleit op u. Ik hoop op u. Ik verwacht het van u, zegt Nehemia. Zou God er dan vergeten zijn? Dat Nehemia dat zegt? Zou Nehemia dat daarom zeggen? Zou God dan dat verbond vergeten zijn? Nou, helemaal niet, zeker niet. Hij was dat verbond helemaal niet vergeten. Hij is alwetend. En God vergeet ook niet zijn verbond met ons door het bloed van de Heer Jezus Christus. We zijn zijn kinderen, we zijn zijn eigendom. Dat zegt hij in Lucas 18. Zou hij dan voor zijn kinderen, zou hij daar dan niet naar luisteren? God vergeet zijn verbond niet. Zeker niet. Zeker niet. Hij luistert naar ons. Hij hoort ons. God hoort ook van ons dat wij zijn beloftes kennen. Hij wil graag horen van ons dat wij op hem vertrouwen. Dat we geloven. Dat we hem loven en prijzen. Dat we tegen hem zeggen dat niet voor hem onmogelijk is. Dat we zijn grootheid erkennen. Heere, u staat boven al die dingen. Zou het niet geweldig zijn als wij onze gebeden ook zo zouden beginnen? Met Heere, wat bent u groot. Wat bent u goed. U hebt alles in uw hand. Heer, u bent almachtig. Heer, u gaat over alle dingen. Heer, er is niets wat u niet weet. Heer, er is niets wat u niet weet van mijn leven, van mijn gevoelens, mijn gedachten, mijn omstandigheden. U weet het. Heer, ik vertrouw op u en op uw woord. Ik vertrouw op uw handen. In vers 6 en 7... doet Nehemia iets opmerkelijks. Hij komt nog niet met zijn nood. Eerst heeft hij de Heer zijn grootheid geprezen. Nu komt hij nog niet met zijn nood. Hij komt nog niet met zijn wensenlijstje. Nee, tegen. Hij beleidt zijn zonde. En hij gaat daarin heel ver. Hij zegt, wij hebben gezondigd. Heren, wij hebben gezondigd. En hij bedoelt persoonlijk, hij bedoelt zijn hele familie, hij bedoelt zijn hele volk. In 7 zegt hij zelfs, wij hebben grondig gezondigd. Dus het was niet zomaar, maar grondig gezondigd. En hij heeft verantwoordelijkheid daarvoor, volk. In vers 8 erkent hij zijn schuld. En dan zegt hij, heren, het is onze schuld dat wij in Babel terechtgekomen zijn. U hebt precies gedaan wat u zei. Deuteronomium 28. U hebt precies gedaan wat u zei. En nu klagen wij dat het niet goed gaat. Maar het is onze schuld. Ze hadden het kunnen weten. Heer, het klopt precies met wat u hebt gezegd. Nehemia beleidt zijn zonde. Dat is ook een goed voorbeeld voor ons. Het is goed om onze zonde te beleiden. Het is goed om tegen de Heer te zeggen wat wij gezondigd hebben. Het is goed om dat aan hem te beleiden. Niet omdat hij dat niet weet. Maar het is goed dat we dat zelf beseffen. Het is goed dat dat diep doordringt in ons hart. In ons leven. Weet u, ook in onze tijd zondigt niet goedkoop. En zondigt niet goedkoop. Ook Christen niet. Het doen van zonde heeft grote gevolgen. Heeft grote gevolgen. Heeft gevolgen voor ons leven. Zou schuldbeleid ook niet vaker in onze leden gehoord worden? Zouden wij moeten zeggen, Heer, ik heb gezondigd. Heer, ik heb weer niet naar uw woord en naar uw stem geluisterd. Heer, ik weet het allemaal precies, maar het is weer fout gegaan, heren. Ik heb gezondigd. Zou een schuldbelijdenis niet vaker gehoord moeten worden in onze gebeden? Ja, zegt u dan misschien. Maar die zijn toch vergeven? Dat is toch allemaal onder het bloed van de Heer Jezus? En alle zonden die wij gedaan hebben, die zijn weg. En die heeft toch de Heer in het diepst van de zee geworpen. Die zijn helemaal uit het zicht. Die zijn helemaal weg. En dan zeg ik, ja, u heeft helemaal... Dat klopt precies. Ik zou bijna zeggen, halleluja, als je dat kunt zeggen. Hij heeft al onze zonden in de diepte van de zee geworpen. Maar dat betekent niet zondigen. Niet meer struikelen of vallen in de zonde. Dat betekent dat we daarmee de Heer Jezus geen verdriet meer aandoen. Dat betekent niet dat, dat daarmee niet een belemmering kan komen in ons geestelijk leven. Die neemt onze zaligheid niet weg. Want de zaligheid die we hebben is niet door ons. Totaal niet, integendeel. De zaligheid die wij hebben ontvangen is alleen maar door de Heer Jezus Christus. Alleen door Hem. Hij heeft onze zonde schuld vergeven en daardoor kunnen we tot Hem gaan. Hij is niet verantwoordelijk voor ons. Relatie met Hem. En misschien kent u dat. Als er dingen in je leven zijn die niet goed zijn, dan merk je dat die vrije toegang van Hem, dat gebedsleven, dat het belemmerd wordt. Dat het moeilijker is. Dat het net is of je tegen het plafond bidt of zo. Dat het net is of de Heer niet spreekt. Als dat zo is, dan zouden we ons moeten vragen. Zijn er misschien dingen die dat verhinderen? Zijn er misschien dingen in ons leven? Is er misschien zonde in ons leven die een belemmering voor onze gebeden is? En moeten we die misschien niet eerst wegdoen? Opdat de Heer kan spreken. Opdat hij kan zegenen. Dat zegt Nehemia ook in dit stukje. In vers 9. Ja, maar er is altijd een weg terug. Hij zegt dat. God tegen Israël. Maar als u zich bekeert. Als je terugkomt op die weg. Dat was een boodschap voor Israël. Hij zegt, dan zal ik je terugbrengen. In het land dat ik heb gekozen. Terugbrengen op de waar ik je wil hebben. Als u zich bekeert. Als je buigt. Dit is ook profetisch. Dit is profetisch voor het volk Israël. Inderdaad is Israël verstrooid over de hele wereld. De Joden leven overal. En in kleine stukjes komen ze al wat terug. Dat is een teken van de komst van de Heer Jezus. Maar het woord zegt tegen Israël. Als je je bekeert. Dan zal ik je terugbrengen op die plek. Dan zal ik je terugbrengen op de plek die ik gekozen heb. Dan zal ik daarvoor zorgen. Dan zal ik actie ondernemen. Weet u, als de Heer Jezus komt, dan komt er een aanvang, dan vangt zijn koninkrijk aan. En dan is Hij koning. Maar als u zich bekeert, wat staat dat nu in de weg voor Israël? Bekeert van Israël. Dat zij tot geloof zullen komen. Dat zij voor Hem zullen buigen. Net als bij ons soms dingen in de weg staan, omdat er iets is tussen de Heer en tussen ons. Net zoals de mensen die zonder God leven, eerst tot bekering moeten komen, willen zij dan de zegen van de Heer ontvangen. Voor ons geldt, broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, God is de oprechte bidder. Lucas 8 zien we. Dat zien we in Nehemia. God beloont de bidder die met heel zijn hart, met heel zijn wezen volgt. Misschien beloont hij niet op de manier zoals wij dat willen. Maar hij beloont wel. Dat betekent, hij komt in actie. De Heer Jezus zegt, zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem bidden, hoewel hij hen soms lang laat wachten. Misschien laat de Heer u lang wachten. Van sommigen van u weet ik dat ook, dat dat zo is. Omdat er een verlangen in het hart is, op een verandering, op een ingrijpen van de Heer, en die komt, maar niet soms laat de Heer. ...70 jaar wachten... ...voordat ze... voordat God die belofte waar maakte. Maar God laat geen bidden staan. Soms moet je lang wachten. Maar hij luistert en hij handelt en hij doet wat hij belooft. Dat doet hij aan u, dat doet hij aan mij, dat deed hij aan Israël. Broeders en zusters, wat ik u wil zeggen is, laten we bidders zijn als Nehemia. Laten we volharden zijn als zoals deze Lucas 18. Laten we onze hart uitstorten voor hem en hem zeggen wat leeft in ons hart. Zijn groot kennen zoals Nehemia dat deed. Laten we hem aan zijn beloften herinneren zoals Nehemia dat deed. Heere, u belooft in uw woord. Laten we onze zonden belijden zoals Nehemia dat deed. En laten we vertrouwen en voortgaan en niet opgeven zoals Nehemia deed. En laten we op zijn beloften gaan staan zoals Nehemia deed. Matteüs 7 zegt, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Want wie bidt, die ontvangt. En wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal open gedaan worden. Of, staat daar dan belangrijk, of is er iemand die zijn zoon een steen zal geven als hij om een brood vraagt. Dat doet de Heer niet. Hij geeft een steen als een brood vraagt. Datgene wat tot zegen is voor ons. Vers 10 van Matteüs 7. Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven. Als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven. Hoeveel te meer. Hoeveel te meer. Die in de hemelen is. Goede gaven geven aan hem. Aan hen die hem daarom bidden. Zo'n Heer hebben wij. Zo'n Vader hebben wij. Die zorgt voor ons. Die wil dat wij bidden. Die wil dat wij de gemeenschap met hem zoeken. Die wil dat wij alles voor hem neerleggen. En die voor ons wil zorgen in alle omstandigheden. Geven datgene wat goed is. Wat ons tot zegen is. Eer van hem. En tot zegen voor onszelf en onze omgeving. Amen.